Ik had 1 en 2 aan de lijn. En dan blijf je met zo'n mevrouw praten in zo'n meldkamer. En ja, dat vond ik op momenten ook wel heel erg irritant. Want toen zei ze, ja, blijf maar doorpraten. En toen zei ik van nou, ik heb liever niet dat ze me horen. Dus ja. ik ben gewoon aan de lijn. Ik laat die lijnen open. Maar dus zit je helemaal zo te blijven fluisteren.
Welkom bij Partners in Crime, de podcast waarin ik, Kees van der Spek, in gesprek ga met mijn crime-collega's over de misdaadwereld waar wij verslag van doen. Dit keer zit ik met Nicole Boeg. Nicole is geroemd televisiemaker en bekend van onder andere het iconische Boeg in de Baaiers, dat ze samen met haar man, de in 2014 overleden Menno Boeg, gemaakt heeft. In 2020 maakten ze Boeg in de Bijzondere Baaiers, waarvoor ze een aantal opmerkelijke gevangenissen in het buitenland bezoekt. Ook praat ik met haar over de ingrijpende, gewapende overval die haar en Menno in 2014 overkwam en hoe ze daarna zelf de confrontatie is aangegaan met de mogelijke daders. Verder hebben we het over haar leven met Menno en de lessen die ze heeft meegenomen in haar leven nu. Hoe is het eigenlijk om zoveel tijd door te brengen in gevangenissen en met gevangenen?
En wanneer ben je het bangst geweest?
Waarom denk jij dat je het antwoord op die vraag weet?
Omdat
voor mij?
Omdat ik meteen aan die overval denk. Dat die schreeuw is ook uitgevoerd.
Ja, ik denk dat je gelijk hebt, ja. Want ja, dat is heftig. Dat is heftig, ja. Je hebt fragmenten natuurlijk teruggeluisterd, een opsporing verzocht.
Nou ja, de telefoon bleef open of zo en je hoorde echt van
ik
alles.
Had 1 en 2 aan de lijn. Ik wist dat ze binnenkwamen.
Vertel, schets me die dag. Dat viel vervelend.
Nee hoor. Nee, ik ben er heel open over. Sterker nog, het is een aanleiding geweest voor een hele serie. Die hele documentaire serie over de top 600 in Amsterdam.
Die komt daar vandaan?
Dat was een aanleiding van die overval.
Oh joh.
Ja.
Nou vertel, ja. Je bent thuis.
Ik ben thuis, we liggen 's nachts in bed en ik hoor gebeuk beneden tegen het huis aan. Ik dacht, nou, dat is niet goed. Dus ik heb gelijk Menno wakker gemaakt, 1 en 2 gebeld. En ja, toen hoorden we eigenlijk dat ze elke keer verder het huis inkwamen, zonder dat er eigenlijk maar iemand van politie aankwam.
Maar wat, je was alleen met hem thuis?
Ja.
Wat ga je dan in de wc zitten? Zo'n
ja, wij woonden ook met z'n tweeën, dus meer mensen konden er niet thuis zijn. Nou ja, nee, dat hebben we dus niet gedaan. We hadden een huis wat eigenlijk één grote ruimte was. Gewoon beneden en boven. Alles was met elkaar verbonden, zonder deuren. Menno had een hekel aan deuren.
Ja, want die hekel aan deuren.
Ja, zo grappig, want we hebben zoveel tijd in de gevangenis doorgebracht, waar alles alleen maar op slot gaat en je overal sluiswerking hebt. Maar juist daarom denk ik, tegen die achtergrond had hij een hekel aan deuren en weet je, alles moest open zijn, niks moest op slot. Gewoon eigenlijk de openheid in het leven en de vrijheid in het leven. Ik denk dat dat ook een beetje de achterliggende gedachte was. Maar ja, als er een paar overvallers met een koevoet je raamkozijnen eruit staan te rammen, dan is het niet handig.
Want wat deed je? Ga verder. Je belt 1 en 2.
Ik bel 1 en 2. Ja, ik bleef heel rustig. Gek genoeg, nou ja, ik wist dat eigenlijk wel van mezelf. Maar dit was natuurlijk wel echt een situatie die gevaarlijk was. Ben ik dan super scherp en super alert. En de adrenaline zit natuurlijk gelijk.
Wie was banger van jullie tweeën?
Oh, dat weet ik niet. Weet je, ik denk dat je allebei gewoon de angst. Alleen ik ben dan wel heel erg in controle.
Nee, maar je hoort altijd van die dingen. Ik heb ook wel eens gehoord dat in zo'n panieksituatie hier gewoon bijvoorbeeld. Ik heb wel eens iets gehoord over een bus die in het water raakte, dat gewoon een vrouw de man vertrapt om als eerste boven te komen. Dat je echt alleen maar aan jezelf denkt.
Nee, dat heb ik juist
niet.
Je
bent gewoon samen.
Je bent samen, maar je denkt juist heel erg aan die ander. Tenminste, dat had ik. Ik wilde dat Menno veilig was. En ik wilde het voor ons oplossen. Ja, dat zit in je natuur of niet. Ik wilde dat we veilig zouden zijn. En ik deed er alles aan om die situatie te creëren. Alleen dat was heel ingewikkeld. Want nogmaals, ik had 1 en 2 aan de lijn. En dan blijf je met zo'n mevrouw praten in zo'n meldkamer. En ja, dat vond ik op momenten ook wel heel erg irritant. Want toen zei ze, ja, blijf maar doorpraten. En toen zei ik van nou, ik heb liever niet dat ze me horen. Nee. Dus ik ben gewoon aan de lijn en ik laat die lijnen open. Maar dus, dan zit je helemaal zo te blijven fluisteren.
En waar lag je? Lag je onder bed of zo? Wat deed je toen?
Nee, wat er gebeurde is, ook boven was één grote ruimte, zeg maar, met een hele grote slaapkamer, een open badkamer en een open kantoor. En op een gegeven moment hoorden we echt dat ze binnenkwamen via de keuken, de trappen op. En toen dachten we, ja, we moeten hier weg. Toen zijn we naar het kantoor gegaan, eigenlijk het verste uithoekje.
Van het huis?
Van het huis, om zo ver om die afstand zo groot mogelijk te creëren. Wat natuurlijk eigenlijk, ja, het red je niet, want ze zijn gewoon heel snel natuurlijk. En toen kwamen ze de hoek omzeilen en Menno zei, we moeten wat doen. Dus die smeet het licht aan, want het was natuurlijk donker in huis.
Zag je
het
op dat moment?
Ja, hij deed het licht aan en riep, we zijn thuis. Maar ja, ja, achteraf bedacht ik, ja, ze wisten dat we thuis waren. Want er stonden auto's op de...
Ja, maar dan weten ze dat je wakker bent. Dat scheelt natuurlijk.
Ja, maar ik denk dat ze ook wel ja, dat kan schelen. Maar ja, het kan ze misschien juist ook gewoon heel erg triggeren om agressiever te zijn of zo. Dus nou ja, dan sta je oog in oog. Want je ziet eigenlijk alleen maar ogen. Ze hadden zich goed voorbereid. Ze hadden een bivakmuts, dikke jas aan. Hè? Want als je door glas gaat, dan moet je natuurlijk beschermd zijn.
Wisten ze dat ze bij jullie binnen zaten of gewoon bij iemand?
Nee, dat was heel bewust.
Bewust jullie?
Ja, dat was heel bewust.
Waarom?
Ik heb altijd verband gelegd met een inbraak die 5 weken daarvoor plaatsvond. Ik denk, ja, dat kan gewoon geen toeval zijn. En toen zijn ze gepakt.
Ja.
Dus ik denk dat ze daarna nog een keer terug zijn gekomen.
Maar na 5 weken ben je toch niet los of wel?
Hoe bedoel je niet los?
Ze waren 5 weken ervoor.
Ja, nee, maar ze zijn gepakt in die zin dat ze spullen hebben achter moeten laten.
Oh, ze zijn betrapt.
Ja, ja. Ze zijn betrapt, ja.
Oh, en zijn ze teruggekomen.
En toen zijn ze teruggekomen,
ze
is mijn
binnen.
Theorie.
Ze kwamen binnenzeilen, daar waren we.
Ze kwamen binnenzeilen en er ontstaat een hele heftige situatie. Want er waren in mijn beleving 3 man die recht op ons afkwamen. Eentje smeet Menno gelijk naar de grond met een priem in zijn nek.
Nee.
De ander stond met die koevoet voor mij te bedreigen. En daartussenin stond er een met een pistool die om de beurt een pistool op Menno op mij en mij richtte. En om de hoek stond er nog eentje als een soort van op de wacht. En wat zij wilden was een kluis, maar we hadden geen kluis. We hadden geen kluis. Dus dan heb je toch wel een heel groot spanningsveld, want dan roep je, we hebben geen kluis. Maar zij kunnen natuurlijk ook denken dat je...
Onder druk zetten, dan vertellen ze het wel.
Ja, van ze hebben wel een kluis, maar ze willen niet zeggen. Ze zijn eigenwijs, maar die hadden we dus echt niet. Die spanning liep op en dat was natuurlijk gewoon bedreigend. Hè? Het was elke keer de kluis, we moeten de kluis. Ondertussen ben je, tenminste, ja, ik was super alert. Menno lag tegen de grond, maar ik stond nog... Tegen de kast staan met die telefoon nog aan.
Maar hij had een priem in zijn nek, zeg je.
Men had een priem in zijn nek, ja.
Maar bloedde dat niet als een rund?
Nee. Ze hebben niet doorgeprikt. Maar okay. Het was natuurlijk wel heel heftig, omdat dat zijn meest zwakke plek was. Hè. Hij had natuurlijk kanker in zijn mond en in zijn hals. Dus dat was zijn meest zwakke plek waar ze hem bedreigden. En ik had die man met de koevoet voor mijn hoofd. En op een gegeven moment zag hij dat ik die telefoon nog... Ik heb natuurlijk lang haar en ik had die telefoon er een beetje onder zitten. En op een gegeven moment zag hij dat ik die telefoon had. Want ik hing nog steeds met 1 en 2 aan de lijn.
Fuck. Hoe lang was dat gesprek al gaande?
Dat gesprek met die 1 en 2? 2 ja. Ik denk dat dat wel een paar minuten geduurd
maar
heeft.
Maar waren ze al bijna in de buurt dan? Dat weet je natuurlijk niet.
Nee. Ze zijn ook te laat. Ze zijn niet gekomen.
Nee?
Nee, dat is
had je,
echt...
Kon je wel zeggen wat je adres was?
Ja, ze wisten wat het was. Ik heb melding gedaan en zo, maar ze kwamen niet. Dat is het meest heftige van het
verhaal. Maar hoezo dan? Want je bent ook nog eens een BN'er stel.
Ja, maar achteraf ben ik erachter gekomen dat er op dat moment zoveel in de stad aan de hand was. Dat is natuurlijk door eigen research, hè, door met politiemensen en de rechercheurs waar je...
Want we schrijven 2011?
Nee, dit is 2014.
2014?
Ja. En, maar goed, ze kwamen erachter dat ik die telefoon in mijn hand had. Toen ben ik tegen de grond geslagen. En dat was zo'n 17 telefoon. En toen zei ik van, ja, weet je, roep wat jullie willen. Want ik dacht, ja, nu wordt het echt nijpend. En toen zeiden ze, we willen die klokkies. Waar zijn de klokkies? En Menno had een hele horlogeverzameling.
Hmm.
En ik denk dat het daar inderdaad heel gericht op was. En die hadden ze zeg maar die 5 weken daarvoor ook achter moeten laten. Toen zijn ze met computers en alle apparatuur het huis uitgestapt. Dat is uiteindelijk in een weiland achter ons huis teruggevonden, omdat ze betrapt zijn en gevlucht zijn. Maar ze wisten wat er te halen viel. En die horloges van Menno waren gewoon heel opvallend. Het waren allemaal felle kleuren en zo. En elke keer had hij weer wat anders om. Dus het was heel bewust. En toen dachten ze natuurlijk ook wel van, we moeten nu snel weg zijn. Het is erop of eronder. En ik dacht, ja, weet je wat, dit nu ze ontdekt hebben dat 1 en 2 aan de lijn hing, dan zou het ook zo kunnen zijn dat ze gewoon nog gewelddadiger worden. Want ze waren niet zachthandig. Achteraf had ik echt zo'n blauw oog en een dik been. En dat merk je op dat moment niet, omdat je inderdaad onder de adrenaline zit.
Ja.
Toen hebben ze ons, en zeiden ze, waar zijn die klokjes? Maar die lagen beneden. En toen hebben ze ons allebei de trap afgetrapt. Menno weer in een hoek van de woonkamer gegooid.
Hoe ziek was die toen al? Hij was niet lang voordat hij dood ging, toch?
De volgende ochtend hoorden wij dat hij terminaal was.
Zo.
Ja, dus dat hij weer uitzaaiingen had. Ja, dus dat was een hele heftige periode. Maar goed, uiteindelijk zijn ze even dit verhaal afmakend.
Ja, ja.
Hebben ze die klokjes gegrist? Zijn ze naar buiten gerend? Ik ben toen als eerste op Menno afgerend om te kijken of die oké was. En die was natuurlijk ontzettend geschrokken, ook best wel overstuur. Maar ik dacht, fuck, ik moet er achteraan. Dus ik ben naar buiten gerend weer. Ik dacht, ja, ik moet natuurlijk wel afstand houden, want ze zijn gewapend. Maar ik wilde kijken of er een auto stond en of ik een kenteken kon zien. Maar die heb ik wel weg zien rijden, maar ik heb het kenteken niet kunnen lezen. En toen heb ik gekeken via welke route ze gevlucht waren. Toen ben ik weer naar binnen gegaan. Hij zei tegen Menno van, ja, weet je, lieve schat, dit wordt een hele lange nacht. Dus laten we ons maar gaan aankleden en dan verdere actie ondernemen.
Ja.
Het moment dat Menno naar boven gaat, hoor ik een auto de straat rijden. Ik denk, dat is de politie. Dus toen ben ik naar buiten gegaan. En toen kwam er inderdaad een politiebusje aan. En die stapte uit en zei, hoorde dat er hier iets aan de hand was. Toen ging ik helemaal uit mijn dak natuurlijk. Ja, en ik zei, nee, ik sta altijd in mijn ondergoed midden in de nacht op straat, weet je wel.
En mijn man heeft meestal een priem in zijn nek.
Ja, dus ik zei, als je snel bent, kun je dat en dat en dat, die route afleggen. En nou ja, goed, ze waren te laat.
Maar je hebt nooit gepakt?
Nooit gepakt. Ik heb uiteindelijk in de serie die ik net benoemde, Boeg buiten de baaiers, over de top 600 en resocialisatie in Amsterdam, ben ik op zoek gegaan naar die daders. Omdat ik dacht, het zit in die hoek. En uiteindelijk heb ik wel een van degenen die de inbraak hebben gepleegd, gesproken en geïnterviewd.
Waarvan je denkt dat dezelfde zouden kunnen zijn?
Nou, ik heb het hem gevraagd. Ik vond het wel heel erg verhelderend ook om gewoon mijn eigen persoonlijke vragen te stellen in die serie. Hij zei dat het niet met elkaar, dat het niet dezelfde club was, maar dat ze wel op straat allemaal weten van elkaar waar ze mee bezig zijn.
Geloof je dat?
Nee.
Je denkt dat hij het gewoon was?
Nee, hij was het niet, want ze waren met z'n vieren. Maar ik denk wel dat het uit dezelfde hoek komt. Sterker nog, ze wonen bij ons in de buurt. Dat heb ik natuurlijk ook uitgezocht.
Ben je nou nog wel eens bang? Is dat een traumaatje gebleven of niet?
Daar ging die serie ook over, hè?
Ja.
We hebben natuurlijk heel veel slachtoffers gesproken. En als maker en, hè, en als iemand die dagelijks bezig is met criminaliteit, weten we allemaal dat slachtoffers natuurlijk heel vaak, ja, terughoudend zijn om een verhaal te vertellen. Dus het eerste wat Menno en ik tegen elkaar zeiden, toen ons dat overkwam, dacht van, ja, dan kan je niet je kop in het zand steken. Dan moet je dit verhaal vertellen, juist omwille van al die slachtoffers. Ja. En dat is eigenlijk de motivatie geweest. Maar ik heb wel gemerkt dat ook in die serie, ik gewoon wel momenten had waarop ik natuurlijk brak en dat mijn dingen overkwamen, dat ik dacht, ja, bijvoorbeeld zo'n interview met een van die daders, dat is natuurlijk super heftig.
Nou.
En op dat moment ben je weer gewoon aan het werk. En kon ik ook wel mijn persoonlijke vragen stellen als, waar zijn mijn sieraden gebleven in huis? Ik had geen diamant in huis, maar wel een kettingje van mijn oma. Dat soort dingen. Daarvan heeft hij me kunnen vertellen dat waarschijnlijk wel omgesmolten is. Dat ze het meestal gewoon aan een juwelier brengen en dat het omgesmolten wordt. En dat gaf mij op de een of andere manier rust. Want iedere dag als ik aan het hardlopen was, keek ik toch om me heen als ik iets zag glinsteren. Dacht ik, oh, misschien ligt daar dat ringetje. Of misschien ligt daar.
Maar het is niet zo dat je getraumatiseerd bent, dat deur op slot moet en dat je 3 keer eraan voelt en dat soort dingen. Want dat hoor je natuurlijk vaak.
Nou, ik ben niet bang van nature. Ik ben wel super alert. Ik hoor en zie alles 360 graden om me heen.
Nee, niet. Ik heb dat dus helemaal niet.
Nee?
Niks. Ik zie niks. Ik merk. Ik ben altijd slome spekkie genoemd. Ik heb zelfs wel dat ik thuis kom van een dag werk. Ik ga 's ochtends weg. Mijn vrouw gaat ook weg. En dan komt Annabel thuis, mijn vrouw. En dan krijg ik een appje met een foto van de voordeur die gewoon nog wijd open staat.
Ik kan net zeggen, dan zie je een open deur, ja.
Dat doe ik. Dan vergeet ik dat gewoon. Ik doe deuren niet op slot. Ik ben nooit bang dat mijn kinderen iets overkomt. Ik ben er helemaal niet mee bezig. Terwijl ik natuurlijk de hele tijd enge dingen meemaak en doe. Maar ik denk altijd wel van, ja, het zal maar wel niet overkomen. Gek eigenlijk, hè?
Ja, maar dat heb ik eigenlijk ook altijd gedacht. En zeker
ja,
ben
tot
ik niet
je
bang.
Echt overkomt.
Tot het je echt overkomt. Maar daarna, weet je, Menno overleed 4 maanden daarna.
Zo.
Ik ben de hele wereld overgereisd de afgelopen jaren in mijn eentje. Weet je, dus echt van Kaapstad tot paardrijden met de cowboys in Wyoming.
En dan ben ik niet bang. Heb jij een slecht of een goed mensbeeld? Ben jij positief? Wat denk je?
Ik ben positief.
Want Menno was best somber.
Ja, nou, Menno ging uit van dat de wereld slecht was en dat mensen
eigenlijk
slecht
waren. Eigenlijk een heel calvinistisch wereldbeeld.
Ja, ja. Toch? Maar ik denk dat het in zijn persoon zat dat hij moeite had om mensen te vertrouwen. Terwijl ik juist de neiging heb om misschien ook de mensen die je niet zou moeten vertrouwen wel te vertrouwen.
Menno was natuurlijk, die begon met een 06-lijn en die seksprogramma's was hij best over een opspraak. Maar zijn visie was natuurlijk altijd van, ja, mensen doen het zelf. Je hebt toch ook, ja, hij had gewoon een vrij negatief mensbeeld. Leek hij op zijn broer, op Boudewijn? Ken jij Boudewijn?
Nou, ik denk dat ze even gepassioneerd zijn. Weet je, het zijn natuurlijk ontzettende gedreven mannen waren.
En weet je dat Boudewijn de reden is dat ik bij televisie werk?
Nee.
Ja.
Door zijn
reisprogramma's,
ja.
Dat verslond ik. Daar zet ik alles voor opzij. Zeg maar eind jaren 80, de eerste helft jaren 90, die eilandenserie.
Ja.
Als Boudewijn Buur op tv kwam, dan moest echt niemand mij storen. Dat wilde ik later. Ja. Dat heb ik allemaal gezien.
Mooi.
Ik ken al die afleveringen uit mijn kop.
Ja.
Met dat liedje aan het begin, met die postzegels die zo langs gingen.
Ja.
Ik weet ze allemaal, dat wilde
passie.
Ik de Caprivi-strip, dat die daar stond. Weet je wat de Caprivi-strip
nee.
is?
Nee.
Heb jij niet gehoord?
Ja, dan van de eilandenstrip.
Nee, dat is het vierlandenpunt bij Zuid-Afrika.
Oh, oké. Okay.
Je hebt natuurlijk niet veel vierlandenpunten.
Nee.
Nou ja, whatever. Maar, hij is de reden dat ik mijn televisie heb.
Nou ja, ik denk dat de gelijkenis tussen die twee de passie was. En nou ja, de gedrevenheid, maar ook de avontuurlijkheid.
Maar
en
het verschil was natuurlijk wel dat de een heel geëngageerd, heel de Vara-achtig type. En de ander was vrij commercieel en plat, werd hij gezien.
Ja, maar de inhoud was het. Nee, precies. Want dat is het. Weet je, dat dan betitel je commercieel dus altijd als plat. En dat is niet zo.
Nee, ik zit zelf ook bij de commerciële.
Ja, nee, maar dat is.
Nee, maar
dat,
ik zeg even voor mensen de buitenstaande.
Mensen hebben natuurlijk de neiging om de publieke omroep op een soort van voetstuk te plaatsen.
Ja, maar hij
alsof
met daar
alleen maar inhoud.
Bij Barend en van Dorp een dodo-bordje te bekijken. Terwijl jouw man natuurlijk iemand in zijn luier zag klaarkomen in een box.
Ja, maar hij liet wel juist. Hij keek met respect naar al die mensen. Hij vond dat mensen vrij moesten zijn om te doen en laten wat ze wilden. Hij wilde er natuurlijk ook wel mee chockeren om te zeggen van ja, dit kan je buurman zijn.
Nou, hij maakte volgens mij een van de best bekeken programma's ooit toen, toch?
Ja, absoluut. Niemand had gekeken, maar die keken miljoenen mensen.
Ja,
een uitzending was ook gewoon maandagavond om 11:30. En dan de volgende ochtend weet ik zeker dat in heel Nederland iedereen bij het koffiezetapparaat het erover
had.
Ja. Maar niemand had gekeken natuurlijk. Nee, want stel je voor dat je dat toegaf.
Nee, maar hij maakte eigenlijk een etalage van de wereld, toch?
Ja, absoluut.
Wat heb jij van hem geleerd?
Het... Toch de puurheid en het onbevangen mensen benaderen. Ik denk dat het, ja. En weet je, Menno was natuurlijk een unieke maker. Dat was voor mij natuurlijk in het begin ook wel lastig. Mm-hmm. De RTL-directie vroeg of ik de legacy voort wilde zetten. Overigens met Menno erbij nog. Dat was in het afscheidsgesprek bij RTL. Ja.
Toen was die stervende, zeg maar.
Ja, en Menno ging afscheid nemen bij RTL. En toen zeiden zij in datzelfde gesprek van... Maar ja, jullie verhalen moeten verteld blijven. Nicole, wil jij zijn rol overnemen. Toen heb ik gelijk ja gezegd. Dus hij weet dat ik dat ging doen. Wat heel mooi is, denk ik.
Hoe oud was hij?
62.
Jeetje. Hoe oud is Boudewijn geworden?
57 of 58, ja.
Het zijn geen blijvertjes, hè, die boegjes.
Nee, maar twee verschillende dingen natuurlijk. Ja, de ene een hartstilstand en de andere kanker.
Ja.
Dus ja.
Hey, jongen, 62, dat hij daarbij zat.
Ja.
Geloof jij dat hij ergens is of niet?
Ik hoop het. Ik vind het altijd lastig om te zeggen dat. En het lijkt, weet je, ik vind het een leuk idee ook.
Hmm.
Om te weten dat er...
Ik was columns van jou gelezen waarin je toch wel een beetje anticipeert op die mogelijkheid.
Ja, omdat ik vind het zo'n mooi idee. En er zijn zoveel dingen gebeurd na zijn overlijden ook die ik dan aan hem wijte. En ik wilde met Menno eigenlijk voor zijn overlijden, ik wilde een teken afspreken met hem. Van nou, als je dan straks dood bent, dan weet ik dat jij het bent als dat gebeurt. Ik dacht, nou gaan wij met z'n tweeën bewijzen dat er inderdaad een nieuwe naam was. Hij wilde dat niet. Hij zei, weet je lief schat, als je dan straks, als het niet gebeurt, ben je misschien heel verdrietig.
Oh, dat ging je echt zo bewust?
Ja, ik heb hem dat bewust gevraagd. En als het wel gebeurt, schrik je er misschien wel van. Ze zei, dat gaan we helemaal niet doen. En hij gelooft ook eigenlijk niet daarin. Maar ik heb, ja, het is natuurlijk ook gewoon natuurkunde, hè? De wet van behoud van energie. Ik geloof dat de ziel van de mens energie is en dat die blijft bestaan.
Volgens mij zijn de laatste wetenschappelijke inzichten dat er meer grond is voor geloof in het bestaan van bijvoorbeeld een god dan niet. Dus een theïst heeft meer wetenschappelijke grondslag dan een atheïst.
Ik ben er ook wel steeds meer van overtuigd dat het zo is. Dat geloof ik wel.
Hmm.
Ik denk, ja, het is niet alleen hopen, maar ik kan me niet voorstellen dat het hierna afgelopen is.
Maar daarom zet ik vaak bag op. Dan gaat er helemaal een klein stukje open.
Ja.
Wist je dat?
Ja. Zolang we allemaal toegelaten worden bij die poort.
Ja, daar ben ik al zo bang voor. Ik ben een hele strenge christen.
Daar geloof ik dan weer niet in.
Nee, dat wil ik ook niet.
In dat hele... Ik heb een nieuwe liefde in mijn leven sinds 2 jaar. En die is gelovig. En daar leer ik wel heel veel van ook.
Wat is die? Katholiek, protestant?
Christelijk, ja. Protestant, ja.
Juist. Mijn vrouw noemt dat ook christelijk, die is katholiek. Het is, christelijk is katholiek en protestant.
Ja, maar hij is wel van... hij is wel degene die zeg maar... tegen het wetticisme in de kerk is. Hè? Tegen de regeltjes. Hij heeft er zelfs boeken over geschreven.
Nee, maar hij is niet paaps. Hij is dus niet katholiek, maar hij is zeg maar hervormd of gereformeerd. Of Pinkstergemeente.
Ja, nee, je hebt... Nee. Ja, ik weet niet eens. Je hebt binnen het christelijke geloof natuurlijk zoveel denominaties.
Ja,
eens weet welke stromen. Het is protestants.
Ja,
maar welke protestants-christelijke stromingen. Want daar heb je natuurlijk ook weer een hele uiteenzetting van. Dat weet ik niet. En dat doet er ook niet toe. Maar ik heb daardoor wel heel veel van het geloof ook geleerd. Ik ben zelf inderdaad ook katholiek. Tussen aanhalingstekens opgevoed. Helemaal niet streng of zo. Maar je spreekt natuurlijk heel veel mensen die vanuit angst, zeg maar, met dat geloof bezig zijn. Terwijl het gaat over de liefde. Mm. En ik zeg altijd, ik geloof in de liefde. Het enige waarin ik in mijn leven echt geloof is gewoon de liefde en de onvoorwaardelijke liefde. En ook in een universele liefde. En George, mijn wederhelft, die zegt dan, ja, maar dat is God. Dus of je het nou liefde noemt of God, dat maakt niet uit.
Ja.
En dat vind ik een heel mooi uitgangspunt.
Ja. Goh, ik ga behoorlijk ver met je mee, denk ik.
Nou.
Toch even over het vak.
Ja.
Die gevangenissen, dat fascineert mij.
Ja, mij ook.
Ik heb weinig ervaring met buitenlandse gevangenissen, maar wel een enige. Ik ben in Cambodja een keer in een gevangenis geweest.
Heftig, hè, in Azië.
Nou, het gekke is, ik ben in Cambodja in een gevangenis geweest bij een... die gingen we stiekem bezoeken, een pedofiel die daar zat. Nederlander. Die was ontsnapt nadat hij was veroordeeld. Was hij daar een weeshuis begonnen? Moet je nagaan.
Godverdomme.
Oh, en die was daar gepakt. Dus die zat daar in de bak. En Peter en ik gingen die stiekem bezoeken. Maar het viel me eigenlijk op in Cambodja. Bij Siem Reap, ben je daar eens geweest?
Nou nee, niet in die gevangenis. Maar
in Siem Reap ken je wel.
Ja.
Ik denk, nou, hier zou ik wel willen zitten. Beter dan Nederland. Die hadden gewoon een eigen tuintje. En dat zag er allemaal heel gezellig uit. Helemaal niet. Want hier zitten ze veel op cellen in Nederland.
Nee, ik, joh, om 8 uur gaat de deur open en om 5 uur moet je weer achter de deur.
Oh, is het zo ruim?
Ja,
tenzij... Maar daar zit je dus buiten, heb je eigen tuintje.
Ja, maar is het klimaat misschien ook naar, hè?
En ze zagen er ook netjes uit. Ik denk, oh, valt eigenlijk best mee.
Kregen ze lekker eten of niet? Hè? Kregen ze lekker eten?
Ja, ze hadden eigen moestuintjes.
Ja. En kwam er bezoek van buiten daar?
Ja, wij stiekem. Dan moesten we tegen de gevangenisdirecteur zeggen even niet, daar kom.
Moest je ook afkopen.
Ja,
zo ben ik ooit. Zijn we ooit inderdaad in Thailand ook een gevangenis binnengekomen?
Oh, dat schijnt wel.
Schuivend met horloges heen en weer, weet je wel. Van, ja. Zijn we uiteindelijk binnengekomen? Dat was heel raar, want die taal is natuurlijk gewoon echt niet uit te leggen.
Nee.
En we zaten eigenlijk in een heel gezelschap aan tafel met zo'n man met allemaal van die sterren op zijn dingen. Weet je, gewoon protsen en praal.
Maar filmen
en,
wel?
Nee, gewoon privé. Want wij bezochten eigenlijk over de hele wereld. En ik probeer dat nu nog steeds wel te doen. Gevangenissen en ziekenhuizen. Omdat dat heel veel zegt over het welzijn en de welvaart in een land. En de manier waarop natuurlijk overheden met hun mensen omgaan. En in dat kader waren we in Thailand. Ook wel met een Nederlandse vriend die daar iemand ging of wilde bezoeken. Die een moord had gepleegd. Nou, uiteindelijk zijn we erin gekomen. Dat vond ik heel heftig. Omdat je daar, weet je wel, kinderen geketend aan de muur. Dat je echt denkt, ja, wat kunnen die gedaan hebben? Die kunnen misschien een appel gestolen hebben, weet je, bij wijze van spreken. Maar wat ik in die serie Boeg in de Bijzondere Bias heb willen doen, juist omdat je, weet je, mensen hebben het beeld van buitenlandse gevangenissen waar met z'n 50 op cel zitten en waar iedereen uithangt, weet je, dat heb ik zelf inderdaad ook gezien en ervaren.
Ja, er is een beetje, die ging zelfs mee naar het Songfestival of zo. Wat was het aan een van de...
Ja, in Georgië. Ja. Dus ik vond het juist zo mooi om te kijken naar bijzondere gevangenissen in het buitenland, waar ook humane systemen zijn. En nou ja, in Georgië hebben ze 5 uur per dag mogen ze creëren.
Mm-hmm.
En je zag dat heel veel, en dat geloof ik zelf ook wel in. Ik geloof wel in een sociaal en humaan systeem. En mensen moeten uiteindelijk reïntegreren en terug een samenleving in. Dus je hoopt wel dat ze daar zo goed mogelijk ook weer in terechtkomen. Op het moment dat je ze op water en brood zet en gooi de sleutel maar weg, even gechargeerd.
Mm-hmm.
Dan bereik je samenleving niets mee.
Ben jij voor levenslang? Mag dat, vind jij?
Dat vind ik heel lastig. Ja, ik denk dat de samenleving beschermd moet worden uiteindelijk tegen mensen die zichzelf ook niet in de hand hebben. En dat zeg ik ook omdat ik natuurlijk zelf ook mensen heb gesproken die van zichzelf ook zeggen van ik ben gevaarlijk en zet mij gewoon binnen en laat mij gewoon niet meer naar buiten. Want als ik buiten kom, krijg ik te veel prikkels en dan leg ik gewoon iemand om.
Wat is de engste crimineel die je hebt gesproken? Dat je echt zelf 's nachts dacht van fuck.
Nou, ik ben 1 keer aangevallen ook, hè, in een gevangenis in Rotterdam. Die heb ik niet gesproken. Sterker nog, ik kende deze man en zijn achtergrond uit Vught. Daar zat hij in isolatie. En uiteindelijk zat hij in Rotterdam weer in een opener regime, waardoor hij naar de arbeid kon. Hè. Je hebt in het gevangenissysteem natuurlijk verschillende dagindelingen en manieren om je dag door te brengen. En een daarvan is om te werken, om centjes te verdienen, om ook je potje pindakaas en shampoo te kunnen kopen. En deze man die werkte in de keuken en wij gingen net lunchen. En dat was zo'n grote ring, zeg maar, om alle complexen heen, waar ook die keuken was. En we lopen daar langs en hij vliegt uit die keuken ineens. En het was zo'n echt zo'n grote gast met zo'n grote gouden ketting. En hij ziet mij staan en ik dacht, dat is dan ook weer schakelen. Je leert natuurlijk door schade en schande misschien wel, maar ook je hebt een soort intuïtie voor. Wanneer maak ik me groot en klein? Wanneer weet je, je stem gebruik?
Je bent ook een vrouw, dat is toch anders misschien?
Zeker. Maar deze man was gewoon echt een psychiatrische patiënt. En die vloog op me af. Hij twijfelde. Uiteindelijk heeft hij de cameraman zijn camera afgepakt en die aan gruzelementen
had je geen beeld?
Gegooid. Nee. Dus
tot dat moment?
Tot dat moment. We draaiden altijd met 2 camera's. Maar die andere cameraman die schrok zo. Die zette zijn camera uit. Dus ik, jij camera aan, jij alarmdrukken. Weet je,
hoe boos ben je dan op die cameraman?
Nou, heel erg. Want ik dacht ook, weet je, stel dat er nu echt wat gebeurt. En we zaten in zo'n doorloop. Ik denk, als hier geen bewakingscamera's hangen. dan hebben we dus niks op beeld van wat er gebeurt. Zo praktisch denk je dan ook niet.
Ja, maar je wil natuurlijk je film ook maken, je documentaire. Je wilt toch je
uitzending
maken. Dat
ook, maar ook de veiligheid. Ook van, ja, als er wat gebeurt, je moet het wel op beeld hebben. En je denkt, ja, what the fuck, als dit gebeurt, dan is dit wel een van de essenties. Afijn, deze man, die werd in isolatie. Uiteindelijk is hij vrijgekomen en hij is vermoord.
Dus, oh, oké. Okay. Ja, het probleem is zichzelf.
Die hoef ik niet meer.
Ik heb wel eens een cameravrouw gehad. Die was dan mee. En die vond het gewoon eng om een conflict te filmen. Maar dat moet je natuurlijk niet hebben met mijn werk.
Nee, met cameramensen.
Dan zagen we zakkenrollers.
Ja, maar je moet ook kunnen vertrouwen dat ze ook niet filmen. De camera uitzetten. En, ja.
En dan of we zagen zakkenrollers en die zouden. Ik zag gewoon dat ze Puk in de gaten hielden. Die stond daar bij een stoplicht. Dus ik zeg, ik ga erachteraan. En die draait gewoon, die doet gewoon dit op het moment dat er wat gebeurt.
Ja.
Ja, dan word je gek.
Ja, dan word je echt gek. En dan word je gewoon had ik echt nog gek.
Er was een vent. Ik had een vent gepakt. Die lokte toeristen de toiletten in en dan beroofde die ze met een mes en een pepperspray.
Super.
En ik confronteer die vent en die begint te schreeuwen. Hup, camera weg. Zo, doe die camera weg.
Kan je toch niet mee draaien?
Ik hè? Maar goed, het is een hele lieve, goede cameravrouw. En nu doet ze dat niet
Ja, meer. Maar lieve, goede mensen heb je op dat moment niks.
Mijn vrouw zegt altijd, ik weet ijs om in mij volgooien.
Ja.
Met lieve, goede mensen.
Ja, aardige mensen kun je er graag mee dempen ook, hè?
En wat een mooie en sterke vrouw is Nicole ook. In de volgende en voorlopig laatste aflevering van deze reeks praat ik met haar verder. Dan hebben we het onder meer over of Nederland hard genoeg straft. En waarom volgens haar een humaan gevangenissysteem de juiste weg is. Zorg dat je deze podcast volgt in je podcast-app om op de hoogte te blijven. Tot dan.